Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars, aan de kerktelefoon of het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van deze middag is dominee Ruscher uit Veenendaal. Welkom. Samen aan tafel. Tot dinsdag 2 juli kunt u zich opgeven voor de warme maaltijd van Samen aan tafel op aanstaande vrijdag 5 juli. En in de kerkwoorden vindt u meer informatie. De collecte, de eerste twee worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte is voor het pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De voorzang uit Weerklank, lied 523 en dan vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72, de versen 1 en 7. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. Dus mensen die hulp nodig hebben, zal hij sparen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Psalm 72, 1 en 7. We willen in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen deze middagdienst ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we Psalm 84, vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. 84, vers 6. Belijden we samen ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Heer onze God, trouwe en barmhartige Vader in de hemel, we komen eerst bij u voordat we de schrift openen. We zeggen u dank dat we hier bij elkaar kunnen zijn op deze zondagmiddag. Dank u wel, Heere, dat u een kerk, een gemeente hebt op deze aarde, ook hier in onze eigen woonplaats. Zo voor het oog. Maar een vreemd samenraapsel van mensen, heel verschillend, in achtergrond, in opleidingsniveau, in karakter, in leeftijd. En toch allemaal mensen die door u geroepen zijn. Allemaal mensen die hetzelfde nodig hebben, dat we u mogen kennen, de enige waarachtige God. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u naar deze wereld hebt gezonden om zijn werk te doen, te volbrengen. En hij heeft het volbracht. En hij is opgestaan. En hij zit aan uw rechterhand. We hebben dat allemaal beleden met die eeuwenoude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En u bent het, Heer Jezus, die vanuit die meest strategische plek van het heelal, zittend aan de rechterhand van uw Vader, uw kerk regeert en uw gaven schenkt, uitdeelt uit de vrucht van uw middelaarswerk. En Heere wil dat ook deze zondagmiddag doen. Laat de warmte ons niet hinderen. om uw stem te horen. Heere, zegent u ons, jong en oud, hier in de kerk, allen die thuis met ons verbonden zijn. Hoe we hier ook zitten, hoe we thuis ook verbonden zijn, of we diep verlangend zijn naar een woord van u. Of dat hij misschien op de automatische piloot zit, of misschien omdat het moest van papa en mama. Hoe het ook is, Heere God, komt u naar ons toe, raakt u onze harten aan. Leg uw woorden in onze harten, want die woorden zijn aan ons allemaal geadresseerd. Niet om rakelings langs ons heen te schieten, of om meters hoog over ons heen te gaan, maar om terecht te komen in ons hart. Om daar hun werk te doen. Te zorgen misschien voor het eerst in ons leven, voor die levende band, die hechte verbondenheid, die geloofsverbondenheid met de Heer Jezus. Of om het geloof te versterken en de liefde te verinnerigen en de hoop te verlevendigen. Heere, zegent u zo uw woord. Zegen ons met elkaar. Laat het licht mogen vallen, het licht van het woord op de Heere Jezus. Mag hij het middelpunt van deze dienst zijn. Mag het ons vergaan als eens de discipelen op de berg van de verheerlijking. Want we lezen het toch in het evangelie. Ze zagen op en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Schenk ons het licht van uw Heilige Geest op en onder de kansel. Laat hem zijn liefste werk doen, de verheerlijking van uw Zoon. En geef ons zo een gezegende dienst. Neem onze gedachten gevangen en leid ze tot de gehoorzaamheid aan u. En geef de boze geen enkele kans. En gaat u verder met uw werk in het bouwen van deze gemeente. U weet wat ieder van ons ook heel persoonlijk nodig heeft, Heere. U levert geen confectie, u levert maatwerk. Geef dat we mogen ontdekken vanmiddag, jong en oud en wie we ook zijn. Dat u van ons af weet, van onze persoonlijke omstandigheden. Dat u onze diepste gevoelens en gedachten kent. En dat u ons vanuit de open schrift net datgene aanreikt wat we voor dit moment nodig hebben. Heere, schenk ons zo uw zegen. En hoort u ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Twee bijbelgedeelten die we met elkaar lezen. Allebei uit het Nieuwe Testament. Uit Handelingen 7 lezen we. Het vervolg op de toespraak die Filippus houdt tegenover het Sanhedrin. De reactie van zijn hoorders, Handelingen 7, en we lezen vanaf vers 54 tot en met 60. Het tweede schriftgedeelte is Hebreeën 2, de versen 5 tot en met 9. Hebreeën 2, vers 5 tot en met 9, maar allereerst dus Handelingen 7, vanaf vers 54. Het gaat over de dood van Stefanus. Toen zij dit hoorden, en dan vooral ook het slot van die toespraak van Stefanus, waarin hij zijn hoorders beschuldigt. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tweede gedeelte, Hebreeën 2 vanaf vers 5. We lezen dan tot en met vers 9. Wij zien Jezus, staat daar in mijn Bijbeltje boven. En dan schrijft de apostel, want hij, dat is God, hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Tot zover de lezing uit het woord van God. U mag uw gaven geven in de collecten die worden gehouden. Van harte de collecten bij u en bij jullie aanbevolen. De Heere, zegen u en ook uw gaven. We zingen met elkaar als inleiding op de prediking van Psalm 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van z'Heere wegen. En ook vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 3 en 4. De tekst voor de preek is Handelingen 7, vers 56. Handelingen 7, vers 56, waar Stefanus zegt, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. De gemeente weet misschien dat de organisatie Open Doors elk jaar een ranglijst publiceert van de landen waar de christenvervolging het zwaarst is. En Noord-Korea, waar deze dagen Donald Trump, president van de Verenigde Staten, op bezoek is. Noord-Korea bezet al sinds jaren de koppositie. En dat is wel een hele dubieuze eer. U kent ook dat wereldkaartje misschien wel, hè, waar de landen ingekleurd zijn, waar christenen worden vervolgd. China, het Midden-Oosten, delen van Afrika. En je kunt er allerlei getallen op loslaten. Maar het gaat natuurlijk ook om heel concrete mensen. Zoals die 22-jarige christenvrouw uit Nigeria, Mercy, die door de terreurgroep Boko Haram gevangen genomen was, ontvoerd werd. Met een groot aantal andere vrouwen werd ze gevangen gehouden in een kamp. Ze kreeg daar een man toegewezen, werd min of meer uitgehuwelijkd. En ze werd gedwongen om lessen te volgen in de islam. Maar na 5 weken werd dat gevangenkamp gebombardeerd. En een van de bommen treft het huis waar Mercy verblijft. Ze is de enige die het kan navertellen. Lichamelijk verwond en psychisch getraumatiseerd komt ze uiteindelijk terecht in een vluchtelingenkamp. Mercy heeft het overleefd. Maar dat geldt niet voor vele andere christenen. Bovenaan die lange lijst van geloofsvervolgden staat Stefanus. Je zou hem de eerste martelaar kunnen noemen. En een martelaar, nou ja, dat weet u wel, dat is iemand die sterft voor zijn of haar geloof. Het komt van een Bijbels woord, het Grieks woord martus. En dat betekent in de eerste plaats gewoon getuige. Iemand die vertelt wat hij met zijn eigen ogen heeft gezien en wat hij met zijn eigen oren heeft gehoord. Dat was in de Bijbelse tijd ook heel belangrijk. In de rechtspraak, hè, omdat ze toen nog niet beschikten over allerlei forensisch bewijsmateriaal. Hè. Ze namen toen nog geen vingerafdrukken af. Ze konden nog geen onderzoek doen naar iemands DNA. Nou, vlak voor dat de Heer Jezus ten hemel voer, dan zegt hij dat ook tegen zijn discipelen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. In het Nieuwe Testament betekent getuigen dat je andere mensen vertelt wie de Heer Jezus is. De gekruisigde, de opgestane. Dat je andere mensen vertelt dat je hem ontmoet hebt. Misschien niet in levende lijven, maar toch wel dat je hem door het geloof persoonlijk hebt leren kennen. Maar dan vindt er in het Nieuwe Testament al eigenlijk een verschuiving in betekenis plaats. Een martus is dan niet zomaar een getuige meer, maar in het bijzonder een bloedgetuige. Iemand die bereid is om ook voor dat getuigenis van de Heer Jezus te sterven. Nou, Stefanus is zo'n bloedgetuige. Hij draagt een wat triomfantelijke naam. Stefanos, dat Griekse woord, dat betekent kroon of krans. Bij zijn geboorte gaven ze bij de ouders hem die naam. Misschien was het wel een belijdenis dat de geboorte van dit kind een kroon op hun huwelijk was. Of speelde misschien ook de gedachte mee van de lauwerkrans. Hè? Zijn ouders waren natuurlijk wel op de hoogte van de gewoonte in de oudheid, in de sportwereld, om de winnaar van een sportwedstrijd een lauwerkrans uit te reiken en om te hangen. Een krans als teken van overwinning, wat in onze tijd een gouden medaille is of een beker. Stefanus. We komen hem de eerste keer tegen in het vorige hoofdstuk, Handeling 6. En wordt hij genoemd als een van de 7 diakenen. Diakenen die de taak hebben om de apostelen bij te staan. En die diakenen die hebben vooral een taak in de armenzorg. En dan wordt er van Stefanus in het bijzonder wordt er gezegd dat hij een man was vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Zo opvallend, hè, dat Lucas dat alleen maar van Stefanus zegt. Alsof Lucas wil zeggen, nou dat zal hij later in zijn leven nog hard nodig hebben, dat geloof en die geest. Stefanus. Straks dan steekt hij het hoofd omhoog en dan zal hij de eerkroon dragen. Maar voordat de krans van de overwinning op hem is, is de Heilige Geest op hem. Stefanus draagt de Geest. Of misschien kunnen we beter andersom zeggen, de Heilige Geest draagt Stefanus. De Heilige Geest, het kroonjuweel van de Heer Jezus. Die Geest die draagt Stefanus, leidt hem, sterkt hem. En dat blijkt ook wel, want ja, Stefanus is als diaken ook een evangelist. Hij kan van de Heer Jezus niet zwijgen. Maar dat roept wel verzet op. Met name bij Joden die dezelfde achtergrond hadden als Stefanus. Dat wil zeggen Grieks sprekende Joden. Die net als hij afkomstig was van een van de landen buiten Israël. Uit de diaspora, uit de verstrooiing. En die Grieks sprekende Joden die gaan met Stefanus in discussie. Kan dat nou wel dat die Stefanus zegt dat Jezus de Messias is, dat Jezus de Christus is? Ze gaan met hem in debat, maar ze kunnen het in die discussie niet van Stefanus winnen. En dat is echt niet omdat Stefanus nou zo'n geweldig debater was, maar omdat de Geest op hem is. Omdat Jezus zijn belofte waarmaakt, die Geest, die zal je de woorden geven die je spreken moet op het moment dat het recht op aankomt. Maar ja, zoals zo vaak, hè, als mensen het in een debat niet kunnen winnen, dan gaan ze met modder gooien. Hè. Dat doen ze ook vandaag. En dat doen ook de tegenstanders van Stefanus. En ze trommelen allemaal valse getuigen op. En die komen dan met, het moet er in ieder geval twee zijn, die met valse aanklachten komen. Dat Stefanus tegen de wet van Mozes en tegen de tempel zou spreken. En dan wordt Stefanus meegenomen naar het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege van het Jodendom. En daar moet Stefanus zich dan verantwoorden. En dan houdt hij die lange toespraak die ook opgetekend staat in de Bijbel in hoofdstuk 7. Je moet dat thuis maar eens doorlezen. En dan, ja, dan zul je zien dat Stefanus zijn hoorders meeneemt eigenlijk op een wandeltocht door het Oude Testament heen. En dan laat Stefanus zien dat heel die tijd van het Oude Testament een geschiedenis is geweest van verzet. Verzet van het volk van Israël tegen al diegenen die God, de Israëlieten, had toegestuurd om dat volk uit allerlei moeilijke situaties te helpen en te redden. Keer op keer stonden de Israëlieten op tegen hun bevrijders en tegen de profeten die God had gestuurd. En de leden van het Sanhedrin die luisteren toe. En Stefanus die kan eigenlijk zonder enige onderbreking zijn verhaal doen, zijn toespraak houden. En daar valt ook niks tegen in te brengen. Want wat Stefanus vertelt, dat kan iedereen gewoon in zijn bijbeltje lezen. He, over Abraham en over Jozef en over Mozes. En ze zijn het er roerend mee eens. Totdat Stefanus aan de toepassing komt. En dan wijst hij met zijn vinger naar de hoorders. En dan zegt hij tegen ze, maar jullie zijn niet beter dan jullie vaderen. Nee, erger nog, want zij hebben vroeger in de tijd van het oude verbond, hebben ze de profeten gedood die de rechtvaardigen, dat wil zeggen de Messias, aankondigden. Maar jullie zijn de moordenaars van de Messias zelf. En jullie beschuldigen mij ervan dat ik de wet van Mozes ontkracht. Maar jullie zijn het zelf die de wet overtreden hebben. En als Stefanus dat zegt, dan staat er dan barsten hun harten van woede. Dat is de reactie op de toespraak van Stefanus. Barstende harten. Ja, er gebeurt altijd wat, hè, als je onder het woord van God komt. Mag ik het zo zeggen? Dan is het buigen of barsten. Eén van tweeën. Ook vandaag. Als je in de kerk zit, dan is het een of het ander. Of je buigt onder het woord, of je barst. Nou, dat eerste, dat buigen, dat was met Stefanus gebeurd. Ik vertel u al, hij was een Jood uit de verstrooiing. En mogelijk heeft hij ook onder de prediking van de apostel Petrus gezeten op de Pinksterdag. Hè. En toen had Petrus, die had eigenlijk hetzelfde gezegd. Hè. Die had gezegd, jullie hebben Jezus, de Zoon van God, gekruisigd. En dan lees je, toen ze dat hoorden, die mensen, bij die tempel, op de Pinksterdag, toen ze dat hoorden, toen werden ze diep in hun hart geraakt. Ze werden niet boos, maar ze bogen voor God en ze erkenden hun schuld. Nou, best een goede kans dat ook Stefanus daarbij geweest is. Deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben. Nou, die woorden, die doorboorden ook Petrus hart. Ook Stefanus hart. En dan vraag ik maar, hoe reageert u, hoe reageren jullie? Ook als een predikant je wel eens wat minder zachtzinnig behandelt, als die misschien wel eens wat scherp uit de hoek komt. Als die dingen zegt in de preek die je liever niet horen zou. Als je geconfronteerd wordt met je schuld. Als net die dingen in je leven worden aangewezen waar het eigenlijk op vast zit, hè. Misschien word je ook wel eens boos onder de prediking. Dan sta je de dienaar van het woord niet buiten bij de deur met stenen op te wachten. Maar thuis bij de koffie dan uit je kritiek. En dan zeg je, nou die dominee, daar hoef ik niet meer naartoe. Die hoef ik niet meer te horen. Nou zeg ik echt niet dat dominees boven alle kritiek verheven zijn. Maar je moet je altijd wel eerlijk afvragen. Wat is het nou eigenlijk dat zoveel verzet bij mij oproept? Ligt het nou aan die dominee? Of is het nou ten diepste dat ik de kritiek van Gods woord niet kan verdragen? Dat ik me weiger te bekeren van die verkeerde dingen in mijn leven? Dat ik eigenlijk bezig ben om de Heilige Geest te weerstaan? Want dat is wat Stefanus zijn hoorders voorhoudt. Jullie zijn bezig de Geest van God te weerstaan. Dat kan. Ook vandaag. Maar waar ben je dan mee bezig? De Heilige Geest die de Heer Jezus heeft verworven. Die de Heer Jezus met Pinksteren heeft uitgestort. Zijn kroonjuweel, zijn bruidsgeschenk. Die geest die op je wil komen, die zelfs in je hart wil wonen. Daar moet je niet tegen verzetten, daar moet je om bidden. Heilige Geest van God, kom wonen in mijn hart. Ook al krijg ik dan soms mijn trekken thuis. Ook al gaat de geest dan zijn overtuigende werk doen. Het staat allemaal in de dienst van, ja, het liefste werk wat de Heilige Geest doet, en dat is zondaren brengen bij de Heer Jezus. En bij de Heer Jezus kom je alleen maar buigend. Wat doet het woord bij u, bij jou? Onder de prediking van het evangelie is het buigen of barsten. Bij Stefanus is dat eerste gebeurd. Stefanus heeft gebogen, maar zijn hoorders die reageren anders. Die vragen niet, wat moet ik doen om zalig te worden? Is er nog vergeving voor onze misdaad? Nee, de sfeer wordt opeens heel dreigend. En Stefanus raakt in het nauw. Hij is omringd door tegenstanders die hem elk moment naar de keel kunnen vliegen. En wat doet Stefanus dan? Dat staat er. Als het dreigend wordt, dan kijkt hij omhoog. Hij kijkt niet om zich heen. Is er nog ergens een mogelijkheid om te ontsnappen? Maar hij kijkt omhoog. Hij kijkt naar de hemel. Er wordt zelfs een heel sterk woord gebruikt in de grondtaal. Staren. Staren. Stefanus staarde naar de hemel. Zo is het ook lees van de discipelen. Bij de hemelvaart van Jezus. Dan staat er, ze staarden hem na. Maar ja, dan is er een wolk die Jezus aan hun zicht onttrekt. De hemel gaat dicht en er is een engel die zegt, jullie moeten niet zo naar de hemel turen, want je hebt nog een taak hier op aarde. Maar als Stefanus naar boven kijkt, dan kijkt hij zo de hemel in. Of het een visioen geweest is, of iets anders, ja dat staat er niet bij. Maar we lezen dat hij zijn ogen naar de hemel gericht hield en dat hij daar de heerlijkheid van God zag. Er staat letterlijk, Stefanus zag heerlijkheid van God. Hij zag iets van die heerlijkheid van God, van die glans die God omhult en die van hem afstraalt. Dat moet iets heel wonderlijks zijn geweest. Stefanus heeft niet de dood voor ogen, maar de hemel in het vizier. Hij ziet geen rood aangelopen gezichten meer. Hij ziet geen gebalde vuisten meer. Hij ziet geen stenen meer. Alleen nog maar de heerlijkheid van God. Zoals ook profeet Jesaja bij zijn roepingsvisioen. Je kunt het lezen in Jesaja 6. Hè, daar zie je ook iets van de heerlijkheid van God. En er staat erbij dat de engelen boven de Here stonden. Dat ziet Jesaja dan. De Here God omringd door zijn heilige engelen. Maar Stefanus, die ziet geen engel bij God staan. Stefanus ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. Stefanus ziet Jezus. Ja, dat kwam natuurlijk omdat hij zo vol was van de Heilige Geest. Hè. Dan gaan je ogen open voor de Heere Jezus. Dan krijg je ogen en hart voor de zaligmaker. En dat Stefanus Jezus ziet, dat verklaart natuurlijk ook die open hemel. Want daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd. Hè. De Heere Jezus zorgt voor een open hemel. Hij heeft gezorgd voor een toegang tot de genadetroon van God. Want laat dat duidelijk zijn, gemeente. De hemel, dat is niet ons verdiende loon, hè, mocht u dat nog denken. Maar ik neem aan dat u dat wel weet. De hemel, daar komt geen sterveling binnen op eigen kracht. Hè. Kinderen zeggen dat wel eens na het overlijden van een vader of van een moeder. Nou, als moeder niet in de hemel is, nou, dan komt niemand er, want ze was goed voor iedereen. Alsof wij daar een plaats kunnen verdienen. Nee, elke plaats in de hemel, er zijn ontelbaar veel plaatsen, laat dat duidelijk zijn. Maar elke plaats in de hemel, die staat op Jezus' naam. En de reserveringen, die kunnen alleen bij hem worden geboekt. Het is waar, in het vaderhuis van God zijn veel woningen, maar alleen Jezus kan daar voor ons een plaats in gereedheid brengen. Stefanus kijkt in de hemel, dat is geen ingebeelde hemel, hè, waarmee Stefanus zich op de been houdt in het uur van zijn sterven. Hè. Mensen die hebben het wel eens over een BDE, misschien wel eens van gehoord. Er zijn meerdere mensen die mij dat ooit verteld hebben. Dat ze wel eens een bijna doodervaring hebben meegemaakt, hè. In een levensbedreigende situatie en buiten bewustzijn, dan ervaren ze een diep gevoel, een intens gevoel van vrede. En ze zien een donkere tunnel met aan het einde een fel licht. Nou, neurologen en psychologen die geven er allerlei verklaringen voor. Ik blijf er verder ook helemaal vanaf. Want gemeente, hoe je er ook over denken mag. Stefanus heeft geen BDE-ervaring. Stefanus ziet wat anders. Hij ziet Jezus. En dat is de hemel voor hem. Ik hoop trouwens dat dat ook voor u en voor jullie de hemel is. Niet een soort van familiereunie en geen paradijselijke situatie waar je van alle aardse ellende bent bevrijd. Maar die plaats waar je volmaakte gemeenschap met God en met de Heer Jezus mag beleven. En dan vraag ik u vanmiddag toch maar, mag je wel eens in de hemel kijken? Niet letterlijk, in dat opzicht was Stefanus toch een soort van uitzondering, maar de apostel die zegt het, hè, in Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kijk, christenen die zien wat alle andere mensen ook zien. En we sluiten onze ogen niet voor wat er in deze wereld gaande is en wat er allemaal gebeurt, en we zien ook heel veel ellende om ons heen. Daar kijken we echt niet wereldvreemd langs heen, met ons hoofd in de wolken of zo. We zien ook natuurrampen, we zien ook terreurdreiging. We zien ook mensen die de diagnose kanker krijgen. We zien ook huwelijken die kapot gaan. Maar we zien meer. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En we weten wat er ook gebeurt, dat aan hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En dat hij bezig is om zijn plannen vorm te geven en zijn doelen te realiseren. En daarvoor bezet hij de meest strategische plek van het universum. Hij is aan de rechterhand van God. Ja, dat is ook nog zo'n opvallende trek, hè, aan deze geschiedenis. Want er staat met nadruk twee keer dat Stefanus Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Hè. En we belijden elke zondag, praktisch elke zondag, met apostolische geloofsbelijdenis, dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Lees ook 13 keer in het Nieuwe Testament dat Jezus zit aan de rechterhand van God. 2 keer staat er dat Jezus is aan de rechterhand van God. En alleen hier in Handelingen 7 kun je lezen dat hij staat aan de rechterhand van God. En ik denk dat dat een bijzondere betekenis heeft. We belijden van Jezus dat hij aan de rechterhand van God is, ons ten goede. Dat staat ook in de catechisme. Hij is daar ons ten goede, tot ons nut en tot ons voordeel. Hij is daar met eerbied gesproken niet om van zijn welverdiende rust te genieten. Nee, hij is één en al activiteit aan de rechterhand van God. Jezus staat. Hij vliegt als het ware overeind op het moment dat hij ziet dat ze Stefanus wat aandoen. Hij staat als het ware klaar om Stefanus op te halen. Maar ik denk ook aan nog wat anders. Dat staan van de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, dat tekent ons ook Jezus als getuige. Jezus is ook een martus, zo wordt hij ook genoemd, de betrouwbare getuige. Zo noemt hij zichzelf ook. Ik ben de betrouwbare getuige. Kijk, er vindt een proces plaats op aarde. Stefanus staat terecht voor het Sanhedrin. Ik zei u dat is een rechtscollege geweest. En tegelijkertijd is er ook sprake van een rechtszitting in de hemel. Voor de rechterstoel van God. En daar staat Jezus als getuige van Stefanus. Op aarde waren er 2 valse getuigen die Stefanus beschuldigden. In de hemel is de getrouwe en waarachtige getuige die het voor Stefanus opneemt. De Heer Jezus zegt het toch tegen zijn discipelen. Ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik, de Zoon des mensen, belijden voor de engelen van God. De Zoon des mensen. Zo noemt Stefanus de Heer Jezus. Zoon des mensen. Dat betekent niet dat Jezus ook een mens geweest is. Nee, het is een eretitel. Het wil zeggen dat Jezus de wereldrechter is. En zo spreekt trouwens ook de Heer Jezus over zichzelf. Als hij staat voor het Sanhedrin. En zo mag Stefanus hem belijden voor datzelfde rechtscollege. Mijn rechter, ja de rechter van hemel en aarde zie ik staan aan de rechterhand van God. Nou ja, maar het gevolg van wat Stefanus dan zegt, dat maakt, is dat de woede van zijn hoorders alleen maar groter wordt. Want die gedachte dat een mens zou staan aan de rechterhand van God komt op hun over als godslasterlijk. En helemaal dat Jezus zou zijn, die de vloekdood gestorven was aan het kruis van Golgotha. En dan staat er dat ze uitbreken in een luid geroep en ze stoppen hun oren dicht om Stefanus maar niet te horen. En ze sleuren hem de stad uit om hem te stenigen. Dus wat als een officieel proces begon, dat eindigt in een regelrechte lynchpartij. Je leest ook niks over een vonnis dat wordt uitgesproken. Het was trouwens niet eens geoorloofd aan het Sanhedrin om een doodvonnis te voltrekken, zonder toestemming van de Romeinse overheid. Stefanus wordt gestenigd. Hij is de eerste bloedgetuige die de voetstappen van zijn meester drukt. Want dat laat Lucas ook wel duidelijk zien in dit gedeelte. Dat heb je wel gemerkt bij het meelezen. Hè? Hoe Stefanus op de Heer Jezus lijkt. Hè? Hoe Stefanus in zijn sterven de Heer Jezus gelijkvormig wordt. Hè? Die 2 valse getuigen, die rechtszitting voor het Sanhedrin, dat spreken over de Zoon des mensen, maar ook dat dubbele gebed waarmee Stefanus sterft. Hè? Zoals Jezus bad bij zijn sterven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo bid Stefanus, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij sterft met de naam van Jezus op de lippen. En dan knielt hij, staat er. Hè? Dus ze werpen hem niet tegen de grond. Nee, hij knielt zelf actief. Hij neemt zeg maar een gebedshouding aan. En het laatste wat hij dan bidt, dat is een gebed om vergeving van zijn vijanden, net als Jezus. Heren, reken hun deze zonde niet toe. En dan beschrijft Lucas op een heel ontroerende manier het sterven van de Heer, van het sterven van Stefanus. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. ging hij slapen. Stefanus stierf een uitermate brute en wrede dood. Dat is geen gemakkelijke dood als je schedel met stenen wordt ingebeukt. Maar Lucas schrijft, hij ging slapen. Hij deed zijn ogen toe. Veilig in Jezus' armen en veilig aan Jezus' hart. Dat is met recht euthanasie. Een goede dood. Kijk, er zijn mensen die een sterfbed krijgen en die zo heel stil en pijnloos weggeleiden. En er wordt gezegd, nou dat was een zachte dood. Maar ja, wat wij een zachte dood noemen, dat kan ook een verschrikkelijk sterven zijn. Als de Heer Jezus je geest niet ontvangt, omdat je je geest nooit in Jezus doorboorde handen hebt gelegd. En dat is beslissend. Hè? Ik spreek vaak mensen die hopen dat ze goed terechtkomen, dat ze goed af zijn als ze hier de ogen moeten sluiten. Maar gemeente, als je met Jezus wil sterven, net als Stefanus, dan moet je ook met Jezus leven. Dan moet je nu al in dit leven je vuile geest in zijn doorboorde handen leggen en zijn voetstappen drukken. Zoals Stefanus. Herkent u zich in hem? En jij? Ik snap best wel, dat is een moeilijk punt natuurlijk. Dat is een moeilijk punt. En we hebben allerlei aarzelingen om ons met deze man te identificeren. Want ja, onze situatie in Nederland anno 2019 is natuurlijk totaal anders. En bij geloofsvervolging, dan denken we aan iets van heel lang geleden. Of we denken misschien aan de verre toekomst. Of we denken aan ver weg Istan, een land hier heel ver vandaan, ver van ons bed. En natuurlijk, we mogen de Heer danken dat de grond ons nog niet zo heet onder de voeten wordt gemaakt. Al zullen we wel, denk ik, in deze tijd ook als gemeente in Nederland moeten leren wat broeders en zusters elders in deze wereld al veel eerder hebben moeten leren. Dat het belijden van de Heer Jezus met lijden gepaard gaat. Dat is geen uitzonderlijke situatie. Dat is niet apart. Dat is de normale situatie. Peter schrijft het ook in zijn brief, hè. Wees niet bevreemd als dat gebeurt. Kijk daar niet van op. Trouwens, ook in ons land neemt de druk toe. Religie mag dan weer mogen en in zijn. Maar toch, als je zegt dat Jezus de enige weg is, dan kijken mensen je toch wat raar aan. En dan heet je al gauw intolerant En hoor je bij Jezus en doe je daar helemaal niet geheimzinnig over. Dan kom je daar open voor uit. Dan is er alle kans dat niemand over je staat te juichen. En dat niemand voor je gaat applaudisseren. Ook niet bij jou in de klas. Als je je niet schaamt voor het evangelie, voor de naam van Jezus. Dan krijg je met verzet te maken. En dan gaan ze geen stenen naar je gooien. Maar woorden, die kunnen net zo hard aankomen als stenen, leugens, spot, karikaturen, onverre kritiek. Stefanus werd vermoord. Waarom? Omdat hij een gevaar voor zijn omgeving was. Omdat het in zijn nabijheid buigen of barsten was. Wat voor een christen bent u en ben jij? Als je een ongevaarlijk christen bent, dan laat ze je met rust. Als ze niet aan je merken dat je anders bent, dan leggen ze je niets in de weg. Als ze dat van je zeggen, oh, maar die valt zo mee, daar heb je geen last van. Dan laat ze je met rust. Maar als je vol bent van de geest en als je vol bent van de Heer Jezus, goede kans dat anderen je als een bedreiging zien. Dan hoef je echt niet als Stefanus een lange toespraak voor te houden, maar dan is je leven een aanklacht. Want dan zien ze aan jou wat zij missen. De rust die je hebt, ook als de problemen in je leven zijn. Omdat je het mag weten, dat je gedragen wordt. Het vertrouwen in de toekomst, omdat je weet dat je uiteindelijk niet in een zwart gat valt, maar thuis komt bij God. Terwijl zij niets hebben om op te hopen. Of dat je niet alleen maar gaat voor je eigen ding en voor je eigen geluk, en dat je niet alleen maar voor je eigen gemak bezig bent en met je eigen carrière. En vooruitkomen in de wereld. Maar dat je die vraag stelt, wat kan ik nou voor het koninkrijk van God betekenen? En hoe kan ik voor mijn naaste, dichtbij en misschien ook wel heel ver weg, van betekenis zijn? Als je leven inricht volgens het woord van God, goede kans dat andere mensen zich veroordeeld voelen. Als je bijvoorbeeld anders omgaat met conflicten in je leven. Als je niet meer gelijk een munt terugbetaalt, maar onrecht kunt verdragen. Omdat je weet dat je een voorspraak hebt. Omdat je weet dat er iemand voor je klaarstaat. Aan de rechterhand van God. Gemeente, laten we ons niet schamen voor Jezus. Een dominee die schreef een tijdje geleden dat we ervoor moeten zorgen dat we als christenen beter zichtbaar zijn. Beter zichtbaar. En als een kruisje om onze hals ons niet meer onderscheidt, en dat onderscheidt ons ook niet, want iedereen draagt tegenwoordig zo'n kruisje. Misschien moeten we gewoon maar heel zichtbaar een Bijbel bij ons hebben. Ik weet niet of u dat meeneemt naar uw werk, of waar je ook heen gaat. Als je boodschappen doet misschien, jij in de klas. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die niet meer een Bijbel mee naar de kerk, notabene. Maar die dominee zei, zorg gewoon dat je altijd een Bijbel bij je hebt. Je moet hem als het ware als een pistool kunnen trekken. En dat roept misschien ook wel bij deze of gene vragen op. Kijk, we hoeven het lijden niet op te zoeken. Maar we mogen het ook niet uit de weg gaan. Dan doe je de Heere tekort die zelf het zwaarste lijden onderging. Maar je doet ook jezelf tekort. Want als je lijden moet om de Heer Jezus, dan ben je geen pechvogel. Dan ben je juist een felicitatie waard. Petrus die schrijft het in zijn brief, hè? Zalig die vervolgd worden. Letterlijk kun je dat vertalen met gefeliciteerd die vervolgd worden. Want de geest van de heerlijkheid rust op hen. Als je lijden moet omwille van de Heer Jezus, dan is dat juist een teken van verbondenheid met hem. Dat is dan een bevestiging dat je bij hem hoort. En het scherpt je zicht op Jezus. Zoals de blik van Stefanus werd gescherpt. Hij mocht zelfs tot in de hemel kijken. Jezus in het oog, dat betekent vrede in je hart. Het sterven van Stefanus was vol van Jezus. Hij stierf een goede dood. Op aarde werd zijn stem tot zwijgen gebracht. In de hemel zingt hij voor Gods troon. Stefanus ging slapen. Gemeente, wil je met Jezus sterven nogmaals, dan moet je ook met hem leven. Als je zicht op de hemel wil hebben in het uur van je dood, zoek dan vanaf dit moment de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan mag het geloof wat kosten. Hè? Paulus schrijft in een van zijn brieven over de stigmata, de littekens die hij op zijn rug draagt vanwege de geestelslagen die ze hem hebben toegediend. En hij zegt van die littekens, dat zijn de decoraties die Jezus me heeft opgespeld. Draagt u ze ook? Die eretekenen? Die krassen op je ziel misschien, omdat ze je uitlag in de klas, omdat je eruit ligt in de familiekring, omdat je die promotie misliep, omdat je die vriend kwijtraakte, omdat je Jezus wil volgen. Je mag het zien als een lintje dat Jezus je opspelt. Een teken van verbondenheid met de Zoon des Mensen. Hij staat voor u klaar. Hij staat voor u in. Hij neemt het voor u op. Hij geeft u zijn geest om vrijmoedig voor hem uit te komen. Hij geeft je de kracht om verder te gaan. En hij staat aan de rechterhand van God. Hij staat je op te wachten. Om je straks thuis te halen. En dan geneest hij je van al die butsen en blaren. Al die krassen die je omwille van hem hebt opgelopen. En dan drukt hij je de Stefanus, de Stefanos, de krans, de lauwe krans van de overwinning op het hoofd. Dan sterf je een goede dood. Want met dat je hier je ogen sluit, val je in zijn doorboorde handen. In vrede slapen. Inslapen. Ontslapen. Om eeuwig te ontwaken bij hem. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Laten we elkaar, gemeente, die psalm gaan zingen. Psalm 17, vers 3 en vers 8... Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. en vers 8, maar blij vooruitzicht dat men streelt. Laten we samen danken en bidden. Geef Heere God dat we dat mogen weten, dat we veilig zijn in Jezus' armen, veilig aan zijn hart. Niet alleen maar in het uur van ons sterven, maar ook midden in het volle leven. Ook als we nog jong zijn. Ook als we nog gewoon op de basisschool zitten. Ook dan al kunnen we een kind van u zijn, Heere. Ook dan al kunnen we bij de Heer Jezus horen zijn eigendom zijn, gekocht door zijn bloed. En uw Heilige Geest ontvangen op ons en in ons. Dat is het beste leven dat er is. Aan uw hand, voor uw aangezicht, in uw spoor. Geef ons dat, Heer. Geef ons ook geen rust voordat we dat echt mogen weten. Dat we in de holte van uw vaderhand zijn, veilig geborgen. En bid u, Heren, voor mensen die de dood voor ogen hebben. Die in de laatste levensfase zijn. Geeft u dan uitzicht op het licht van uw toekomst. Een ruime ingang. in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. We bidden u, trouwe God, voor allen die met geloofsvervolging te maken hebben, broeders en zusters, soms ver hier vandaan, soms ook veel dichterbij dan wij denken. Houdt u ze staande. Bij alle bedreiging, bij alle intimidatie, bij al het geweld. Als ze in de gevangenis zitten, als ze met de dood worden bedreigd, als het leven ze moeilijk en zelfs onmogelijk wordt gemaakt, als hun kinderen moeten afstaan voor een staatsopvoeding. Geef kracht in hun getuigenis, maar geef ook tijden van verademing. En we bidden u, Heere, breng diegenen die hen vervolgen tot geloof, want u kunt het. We zien het al in het Nieuwe Testament bij Paulus, die eerst Saulus heette, dat u vervolgers tot volgelingen kunt maken. Houd ook ons hier staande, Heer, als gemeente, als christenen in het Westen. In deze postmoderne cultuur, waarin alles mag. Behalve naar het woord van God leven, want dan kijken ze wat meewarig aan. En dan noemen ze intolerant. Heren, wat een druk. We hebben misschien niet met geweld te maken, maar wel met list. Houd ons staande. Bewaar ons ervoor, Heer, dat we ons, of we nou oud zijn of jong, dat we ons zouden conformeren. Dat we met de meerderheid mee zouden drijven. Geef ons de moed en de kracht en de liefde tot u en uw dienst. Om tegen de stroom in te gaan. Daar krijgen we nooit spijt van, Heere. Uw liefdedienst, daar krijgen we nooit verdriet van. Houd ons staande ook als we te maken hebben met spot, met scheldwoorden, met discriminatie. Als ons uitlachen en achterstellen. Geef ons dan dat we dat mogen zien als een teken van verbondenheid met u. Genadige God, gaat u met ons mee, ook als we de nieuwe week doorgaan, met alles wat in onze agenda staat, of wat er misschien niet staat, maar wat toch gaat gebeuren. Wij kunnen nog geen dag vooruit kijken, maar u overziet het allemaal. Gaat u stap voor stap, dag voor dag met ons mee. Zegen ons, opdat we ook voor anderen een zegen mogen zijn. Help ons op school, bij ons werk, bij onze opleiding, bij onze taak in de kerk. Help ons bij alle drukte, alle hectiek van het leven. Maar ook als ons leven heel stil is. Onze dagen leeg. Ons bestaan eenzaam. Wees u bij ons. Neem het verkeerde uit deze dienst genadig weg. Bekroon het goede met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog samen gemeente van Psalm 4, het eerste en vierde vers. Wil mij wanneer ik roep, verhoren, o God die mijn rechtszaak redt. En ook vers 4, ge hebt mij in het hart meer vreugd gegeven en ik zal gerust in vrede slapen. Psalm 4, vers 1 en 4. Verhef uw hart tot God geheen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. En wees een zegen voor ieder die u ontmoet. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.